Als ik me goed herinner, heb ik niet zo lang geleden hier ook al eens stilgestaan bij vers 16 en 17. Van Colossense 1. Waar staat dat de Heer is voor alle dingen. Dat wil zeggen, hij is hoger dan alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen, vormen samen een eenheid door hem. Hij houdt de wereld in stand, is de gedachte van vers 17. Omdat hij hoger is dan deze schepping, is hij ook degene die in staat is om deze schepping in stand te houden. Van nature zou hij namelijk uiteenvallen. Maar hij doet dat niet, omdat God zelf namelijk die eenheid bewaart, althans tot op zekere hoogte. In ieder geval tot zover dat deze wereld als eenheid blijft bestaan. Tot in ieder geval de jongste dag, dat is de gedachte. Maar in het voorgaande vers, vers 16, wordt al gezegd dat alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat wil zeggen, alle dingen zijn uit hem voortgekomen en alle dingen leiden ook tot hem. Er was oorspronkelijk een eenheid en het leidt ook weer tot een eenheid, is de gedachte. En het is die gedachte die later verder ontwikkeld wordt in vers 20, als daar staat, en dat hij, dat laat ik vers 19 dan ook lezen, want het is wel behagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Waarna in vers 21 staat, en hij heeft u die eertijds vreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. De gedachte die hier ontwikkeld wordt, komt overeen met die van Efeze 2. Het bijzondere is echter dat hier de volgorde andersom is. Er wordt namelijk over tweeërlei eenheid gesproken. De een is die van de gemeente, waarover wij dus vorige keer ook gesproken hebben. De ander is die van de gehele schepping en eigenlijk van een uiteindelijk nieuwe schepping. En het is ook om die reden dat ik dat aanhaal. Maar het is aardig om hier te zien de volgorde der dingen. Want in eerste plaats is het zo dat de Colossensebrief min of meer parallel loopt met de Efezebrief. En het gedeelte wat we hier dan ook vinden in Colossense 1 komt overeen met een gedeelte uit Efeze 2 wat we reeds hebben aangehaald. Efeze 2 namelijk, waar gesproken werd over één nieuwe mens die geschapen werd, waarbij Jood en Heiden, oftewel dat wat eerst twee was, tot één gemaakt wordt in het lichaam van Christus. Of anders gezegd, en ik kan nou echt er niet meer uitgebreid op ingaan, maar anders gezegd, daar staat dat wij die eertijd vreemd waren van het burgerschap Israëls, wij zijn nabij geworden of nabijgebracht en zijn tot eenheid gemaakt. We zijn namelijk tot eenheid geworden in het lichaam van Christus. Dat is de betekenis van wat er staat in vers 21 en 22 van Colossense 1. Hij heeft u die eertijds vreemd waart, dit is vertaald met vervreemd, maar dat is een misverstand. Het is precies hetzelfde misverstand als uit Efeze 2, daar staat het net zo. Hij heeft u die eertijds vreemd waart, een foreigner, zouden de Engelsen zeggen, een buitenlander dus eigenlijk. Hij heeft u die eertijds buitenlander waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. De Joden werden geacht verstand te hebben van de goede werken, van de wet. Ja, staat ook in Efeze, maar eigenlijk nog meer in Romeinen 2. Maar de Jood werd verondersteld verstand te hebben van de goede werken en van wat de wet leert. En de heidenen werden verondersteld verstand te hebben van boze werken. Dat is niet de bedoeling dat het zo blijft en dat staat hier ook. Want wij, die eertijds vijanden waren door het verstand in de boze werken, wij zijn nu ook. Vroeger niet, maar nu wel. Dat wil zeggen, vroeger hoorden wij niet tot het volk van God, zoals Israël. Maar nu wel. Wij zijn nu ook verzoend. En wel in het lichaam zijns vleeses. Dat zegt vers 22. En dat lichaam zijns vleeses is niet zijn vleeselijk lichaam, hoewel de term dat best zou kunnen betekenen. Maar vanwege het verband waarin het staat, kan het dat niet betekenen. Hier niet. En dit is nou weer een kleine leesoefening. Zoals we die tegenwoordig zo veelvuldig doen. Want wij zijn namelijk met hem verzoend in één lichaam. Dat is namelijk het lichaam van Christus, dat uit hoofdstuk 2 van de Efezebrief. En dus is het niet zijn vleeselijk lichaam, maar het lichaam namelijk zijn vlees, of anders zijn vlees namelijk zijn lichaam. Waarbij hier het woord vlees synoniem is met lichaam. Dat is om het lastig te maken, maar ja, Ik was verbaasd. Ik greep vandaag een boekje uit de kast. Iemand liet me dat laat zien. Dat mocht ik van hem lezen. Toen bleek dat ik het zelf ook had. Dat wist ik ook wel trouwens. Dus vandaag greep ik het uit de kast. Dat ging over de militaire muziek. Want u weet misschien, daar heb ik ook nog eens wat in gedaan, hè. Heel vroeger dan, natuurlijk. Dat moet, dat was lang geleden in elk geval. Dat was naar de MUCO, ja, inderdaad. Nou goed, in ieder geval, ik pakte dat boekje en meneer Rokers van Ieperen, dat was vroeger onze overste, inderdaad, die begon meteen te vertellen dat militaire muziek, ja, dat was in ieder geval muziek, en muziek kon zijn dat wat klinkt. Het kon ook zijn het bladmuziek, maar het kon ook zijn het hele orkest, want het heet ook muziek. Want het Nederlands kent uitdrukkingen als met de muziek mee of achter de muziek aan. En dat is niet achter de bladmuziek aan, want het blad is dan toch vol. Maar dat wil zeggen achter het korps aan. Zodat je maar weer ziet dat het ene woord toch meerdere toepassingen of meerdere betekenissen, zo je wilt, heeft in het taalgebruik. Niemand maakt er zich druk over, maar ik las dat en denk, ja, daar heb je het nou. Meneer Van Ieperen zal dus het woordenboek wel gegrepen hebben. Ik ben er bijna van overtuigd dat het toen ook precies zo in Vandalen stond. Dat weet ik bijna zeker. Maar niettemin, zo is het nou eenmaal. Woorden kunnen verschillende toepassingen hebben. En die toepassing die blijkt uit het gebruik. Nou, dat is hier ook zo. Want hier staat, hij heeft u, die eerder vreemd waard, nu ook verzoend in het lichaam zijn vleeses. Wil dus niet zeggen zijn vleeselijk lichaam, want dat kan niet, want daarin zijn wij niet verzoend. Daar maken we trouwens sowieso geen deel van uit. Want dat was het lichaam wat aan het kruis stierf. En dus betekent deze uitdrukking niet vleeselijk lichaam, maar lichaam namelijk zijn vlees, waarbij vlees synoniem is met lichaam. Dat komt vaker in de Bijbel voor, uiteraard. Hè? Ja, als wij zijn vlees van zijn vlees en benen van zijn benen, dat staat ook ergens, dan is dat uiteraard, heeft dat uiteraard precies dezelfde betekenis. Wil niet zeggen vleeselijk, maar wil zeggen lichamelijk.
Moet ik misschien even instellen, dat zegt de Heer, mijn vlees en mijn benen.
Ja, precies, ja. Precies. Het hangt dus van het verband af wat het betekent. Nou, daar gaat het maar om. Hier is dus niks moeilijks aan. Bovendien, wanneer we dit schriftgedeelte inderdaad lezen naast Efeze, kan er geen twijfel over bestaan. Daar gaat het over de gemeente als lichaam van Christus, namelijk als een bouwwerk gebouwd op het fundament wat gelegd is enzovoorts. En opgroeiend tot een geestelijke tempel. Wel, over diezelfde gedachte gaat het hier uiteraard ook. Dus er kan geen twijfel over bestaan dat lichaam zijn vleeses blijkt bij nader inzien niet een vleeselijk, maar een geestelijk lichaam te zijn. Dus, dat kan heel goed. Nou, want daardoor in hem zijn wij ook heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor hem. Wel, niet in dat lichaam wat stierf aan het kruis, want bovendien daar waren wij niet in, maar wel in dat lichaam wat hij nu heeft en waarover hier gesproken wordt, namelijk, namelijk de gemeente. Dat staat dan ook prompt in vers 24, hoor. De overblijfsel van de verdrukking van Christus. Voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Het staat er dus gewoon bij. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Maar dan ga ik verder terug. Er staat namelijk, Colossense 1, vers 21... En hij heeft u die eertijds vreemd waard. Dat en wil zeggen dat het samenhangt met wat in het voorgaande vers stond. Wel, ik begon deze avond met te zeggen dat de eenheid van de gemeente een vooruitgrijpen is, min of meer, op de eenheid van de totale nieuwe schepping. Dat is toekomst. Alles wat met de gemeente gebeurt, alles wat samenhang met de gemeente is prematuur, is een anticiperen op dat wat in de toekomst pas tot stand zal komen. Maar wij als gemeente zijn daar eerstelingen van. Maar de totale vervulling, de uiteindelijke totale vervulling, vindt pas plaats in een nieuwe schepping. Nou, hier wordt dat ook zo verteld, maar nou in de andere volgorde dan dat ik het net vertelde. Hier staat namelijk in vers 20... dat alle dingen met Christus of met God verzoend worden door zijn zoon. Waarna in vers 1, dat is dus in vers 20 de algemene toepassing van die gedachte. Dat alle dingen één worden met God, oftewel met God verzoend worden. Waardoor je uitkomt bij de uitdrukking dat God zal zijn alles en in allen. Maar die uitdrukking die hoop ik vanavond ook nog aan te halen. Maar dat staat dus in vers 20, dat is de algemene toepassing van de begrip eenwording, terwijl daarna in vers 21 een meer speciale, een meer beperktere toepassing van de begrip gegeven wordt, als het namelijk wordt toegepast op de gemeente. En daar gaat het me nou om. Om vers 20 namelijk. Want daar staat, en dat hij, dat God namelijk, door hem, door de Zoon, dat God door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Dus even de tussenzinnen weglaten. Dat hij door hem alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. En nou, wat wordt er dan verzoend? Tot God, tot de Vader dus? Wel, het antwoord is alle dingen. En daar gaan we weer met onze leesoefening. Want wat is dat, alle dingen? Wel, alle dingen is in de Statenvertaling gewoonlijk de vertaling, ik geloof altijd, maar dat weet ik nooit helemaal zeker, hè. Ik dacht in ieder geval bijna altijd, dus het is gewoonlijk de vertaling van de Griekse term tapanta. En dat zou niet moeten vertaald worden met alle dingen, maar het zou beter vertaald worden met het al. Want dat betekent het letterlijk, het al. Die uitdrukking tapanta duidt namelijk niet een meervoud aan, maar een enkelvoud. Terwijl de uitdrukking alle dingen in het Nederlands een meervoud veronderstelt. Het zijn vele dingen namelijk, hopelijk. Maar in ieder geval, het zijn meer dan één, hè? Dus alle dingen. Maar de vertaling is eigenlijk niet juist, het zou moeten zijn het al. De uitdrukking betekent namelijk een heleboel dingen die bij elkaar één enkelvoud vormen. Die namelijk een eenheid zijn. En nou we het toch over hebben, blader ik dus toch maar even terug naar Efeze. Want daar staat in Efeze 1 vers 22, dat God alle dingen heeft onderworpen aan de voeten van de Zoon. Efeze 1 vers 22. Heeft hem alle dingen zijn voeten onderworpen. En bovendien heeft hij hem, namelijk de Zoon, aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Zelfde uitdrukking, tapanta. God heeft de Heer Jezus Christus, die gezeten is aan zijn rechterhand Gods en daar uitermate verhoogd is, God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Nou is de vraag, wat is alle dingen? De gemeente, die zijn lichaam is. Dat staat hier. Er staat, God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. En dan vers 23, welke zijn lichaam is. En dat is uiteraard die gemeente uit vers 22. Die is zijn lichaam. Waarbij Christus het hoofd, het ene hoofd uiteraard, van dat lichaam is. Hij is gegeven tot hoofd boven wat? Dat is een domme vraag natuurlijk, maar ik moet hem voor de goede orde stellen. Hoofd boven wat? Hoofd boven de gemeente, of om het beeld te blijven volhouden, tot hoofd boven het lichaam. Wat is dus alle dingen? Dat is het lichaam, namelijk de gemeente. Want die gemeente vormt inderdaad een eenheid, het al. Dus tapanta, het al, is hier de aanduiding van de gemeente. Dat staat er ook bij. Dat wil zeggen, we hoeven helemaal niet moeilijk te doen over de uitdrukking alle dingen. Er staat gewoon bij wat het is, namelijk de gemeente, oftewel één lichaam met daarop één hoofd. En daarom een enkelvoud, het al. En daar kom ik zo op, daar kom ik zo op. Hier niet. Kijk, in dit vers is het de gemeente. En ik heb het al ten overvloede verteld, want in vers 22 staat eerst, hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Wel, niet tot hoofd boven het heelal, want wat moet er met gemeente met een hoofd boven het heelal? Hè? Nee, dit lichaam, zoals het dan ook heet in vers 23, dat lichaam heeft namelijk een hoofd nodig. En dus God heeft dat hoofd gegeven aan de gemeente. Tot hoofd boven het lichaam. Daar staat er dan een prompt achter welke zijn lichaam is. Dus eerst staat er dat alle dingen, dat is de gemeente. De tweede plaats staat het is zijn lichaam. En derde plaats zegt de rest van vers 23. Dat hoofd, oftewel Christus, vers 23 zegt dat het lichaam, oftewel die gemeente, de vervulling is van degene die alles in alle vervult. En voor die woorden, degene die alles in alle vervult, vul je gewoon in Christus. Hè? Het is gewoon een leesoefening, we lezen nu heel langzaam. De gemeente, welke zijn lichaam is, namelijk de vervulling van Christus, of de voltooiing van Christus. Want degene die alles in alle vervult is Christus. Zo lees je dat gewoon, hè? Dat kan ook niet anders. Want bij de geboorte van de gemeente wordt zoals van ouds eerst het hoofd geboren. En daarna wordt het hoofd nog verder vervuld, voltooid. Er komt namelijk nog een lichaam achteraan. Dat is de gedachte. En bovendien staat er, de gemeente is de vervulling van Christus, maar Christus is degene die alles in allen vervult. Wie zijn nou die allen? Dat zijn de leden van de gemeente, de leden van het lichaam. Bent u daar nog? U zit me aan te kijken, ik denk, zou die mensen dat nou echt lezen in hun Bijbel? Ik lees het hier, hè? Dat staat er zo. De gemeente is de vervulling van Christus. Maar Christus is degene die alles, alle dingen betekent dat, maar nou een meervoud, die alle dingen in alle leden van de gemeente vervult. Dat wil zeggen, de gemeente is de vervulling van Christus en Christus is de vervulling van de gemeente. Hebben we dus weer nu over de eenheid van Christus en de gemeente. Maar waar het me nou om gaat is, dat de uitdrukking alle dingen hier dus tot driemaal toe verklaard wordt als een aanduiding van de gemeente. De gemeente is namelijk een eenheid, samengesteld uit vele leden. Dat is het al, enkelvoud. Het al. Alles als eenheid. Diezelfde uitdrukking, alle dingen, kan dus op een heleboel andere zaken van toepassing gebracht worden. Er wordt bijvoorbeeld, ik laat me gewoon wat invallen. Ik had dacht eerst aan mijn auto, maar dat is niet zo aardig tegenover het ding, dus laat ik het daar niet over hebben. Maar er schoot mij toen een lied te binnen. Ga toch in, dat zongen de Zingende Zusjes vroeger, dat was nog, zat ik nog op het MUCO eerlijk gezegd. Maar dat is niet zo aardig voor de Zingende Zusjes. Maar goed, die zongen toen dat we zouden moeten ingaan in de bruiloftzaal, komt, alle dingen zijn gereed. Alle dingen zijn gereed. Zoiets staat ook in de schrift natuurlijk, hè? Nou, wat is dan alle dingen? Dat is niet de hele schepping. Maar dat zijn gewoon al die dingen die met die bruiloftzaal, die maaltijd zal ik dan maar zeggen, want dat is het eigenlijk, te maken hebben. Alles wat daarvoor geregeld moet worden. Al die dingen die daarmee verband houden, vormen namelijk een eenheid. Nou, dat is het. Het is allemaal gereed, of het al is gereed. Dat is niet het hele al. Maar het is net alleen die ene maaltijd. En alles wat ermee samenhangt. Dat blijkt uit het verband. Nou. Als we nou van daaruit terechtkomen in Colossense 1. Dan lezen we daar. Dezelfde uitdrukking. Alle dingen. In hetzelfde verband als die uitdrukking in Efeze 1 overigens. En Efeze 2. Maar in Efeze 1 en Efeze 2 ging het over de gemeente. Maar nou lezen we volgens dezelfde gedachtegang in Colossense 1. En dan lezen we in vers 20 dat het is des vaders wel behagen geweest dat hij alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. En nou is de vraag, wat is nou alle dingen? En uit mijn vergelijking met Efeze 1 en 2 zou je zo zonder meer misschien de conclusie trekken en zeggen, dat is dus ook de gemeente. Maar die conclusie mag je niet trekken. Want hoe dicht Efeze 1 en 2 dan ook in de buurt staat van dit vers. En hoeveel het ermee te maken heeft. En hoezeer het misschien wel op dezelfde dag geschreven is. Zou ik niet eens gek vinden, ik denk het namelijk. Hè? Hoe dicht het ook bij elkaar doet. Hier wordt dezelfde uitdrukking anders toegepast. Want hier staat, wat het is, alle dingen. Staat erachter namelijk. Net als in Efeze 1 staat erbij wat het is. Namelijk, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Wat hebben we nog meer eigenlijk? Behalve de dingen die op de aarde en de dingen die in de hemelen zijn. Alleen dat wat onder de aarde is nog, hebben we nog. Daarnaast, dat wordt hier niet mee gerekend. Maar waar het om gaat is, dat als we spreken over de aarde en de hemelen, correct en meervoud, hè, twee hemelen namelijk. Als we spreken over aarde en hemelen, dan hebben we het dus inderdaad over de hele schepping. En dat heet in het Nederlands ook nog altijd het heelal. Hoewel ik de uitdrukking universum eigenlijk minstens zo mooi vind. Universum. Betekent ook dat wat uni, dat wat één is, of een eenheid vormt. het al. Hier wordt de uitdrukking alle dingen, tapanta, in de grootst mogelijke, de breedst mogelijke betekenis toegepast. Namelijk die van het al. Je neemt het woord letterlijk over, tapanta, het al. Ook in het Nederlands betekent dat de hele schepping. Hier in dit vers is dat zo, want het staat erbij. Want hier staat dat de hele schepping ooit een eenheid zal vormen. Verenigd in Christus. En zoals in Efeze 1 en 2 de apostel het eigenlijk alleen maar heeft over de eenheid van de gemeente in Christus. Zo wordt hier diezelfde eenheid ook wel besproken, maar ondergeschikt gemaakt aan de eenheid van de totale schepping. Want het werk wat God deed via of in Christus was niet een werk tot roeping van de gemeente als zodanig, maar het was een werk tot eenmaking, tot verzoening van de hele schepping. En vandaar dat de volgorde hier in Colossense correct is. Bij nader inzien is het trouwens dezelfde volgorde als die van Efeze 1 vers 22. Want in Efeze 1 vers 22 staat, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Welke dingen? Die uit het voorgaande vers enzovoorts. En dan blijkt het wel degelijk over de hele schepping te gaan. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Hij maakt de hele aarde, de hele schepping. Tot een voetbank zijn er voeten immers. Dat staat toch in het Oude Testament waaruit het geciteerd is. Maar in de rest van het vers staat, en hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Zodat de uitdrukking alle dingen hier in Efeze 1 vers 22 in twee verschillende toepassingen gebruikt wordt. De ene is die van de hele schepping, de tweede is die van de gemeente. Maar die van de hele schepping is nog niet gerealiseerd, maar die van de gemeente wel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die van de gemeente is gerealiseerd. Daar is een eenheid tot stand gebracht. Maar die eenheid wordt in de toekomst verder uitgebouwd en zal zich uitspreiden over de hele schepping. Vandaar dat de gemeente beschouwd wordt als eersteling. Maar het doel is niet de eersteling, het doel is het totaal. En dat is wat in Colossense dus ook breder gezegd wordt. Het was des vaders welbehagen dat hij door hem vrede gemaakt hebbende alle dingen zou verzoenen tot zichzelf. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als ook de dingen die in de hemelen zijn. En daarna pas in vers 21 wordt gesproken over dat heidenen samen met de joden ook verzoend zijn in één lichaam enzovoorts. Ik hoop dat u de gedachtegang oppakt. Dat we de gedachtegang namelijk dat we te maken hebben met een veel grotere eenheid dan die van de gemeente nog. Namelijk de eenheid van de gehele schepping en niet zozeer deze oude. Niet zozeer de eenheid zoals die in de oude bestaat en zoals die beschreven werd in vers 17, maar een eenheid zoals die in de toekomst tot stand zal komen in de openbaring van Christus en door de openbaring zelfs van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Want dat is de gedachte die hier ontwikkeld wordt. En nou we het toch over hebben, over vers 20, laat ik me de gelegenheid maar even niet ontgaan om ook stil te staan bij wat er verder nog staat in het vers. Want ik heb de tussenzin overgeslagen, maar er staat, het is des vaders welbehagen geweest dat hen in hem, in die zoon, al de volheid, de gehele volheid, één volheid dus, enkelvoud, niet alle volheden, maar al de volheid, enkelvoud, de gehele volheid, is dus inderdaad ook maar één, dat in hem al de volheid wonen zou, namelijk, of en, maar het is namelijk, het is hetzelfde namelijk, want als in Christus al de volheid woont, dan betekent het dat inderdaad aarde en hemelen in hem zijn. Precies zoals wij nu in hem zijn, in Christus zijn, zo zal in de toekomst de gehele schepping in hem zijn. Gewoon in de betekenis van dat het met hem verbonden is en een eenheid vormt. En het wordt inderdaad gezegd in vers 20, dat hij door hem vrede gemaakt hebbende. Vrede, waarom vrede? Wel omdat er vijandschap was tussen niet alleen Jood en Heiden, zoals uit vers 22 en 21, maar er was zelfs vijandschap tussen de schepper en de schepping. En om die vrede moest tot stand komen, namelijk er moest verzoening tot stand komen. Leest u even, hè? Er staat, het was des vaders welbehagen, dat hij door hem vrede gemaakt hebbende alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Maar het vrede maken is uiteraard hetzelfde als tot zichzelf verzoenen. Of beter nog, het is hetzelfde als verzoenen. Je zou dan moeten afvragen, vrede tussen wie en wie? Wie zijn de minimaal twee partijen die daarvoor nodig zijn? En het antwoord is makkelijk. Alle dingen worden namelijk tot hem of naar hem of met hem verzoend. Het is vertaald met tot hem, en dat is natuurlijk terecht, zo staat het er ook. Alleen wij gebruiken de uitdrukking in het Nederlands zo niet, wij zeggen verzoenen met. Maar de gedachte is die van verzoenen tot, namelijk naar iemand toe. Dat wat gescheiden is, wordt bij elkaar gebracht en tot eenheid gemaakt. De bedoeling is dus dat vrede tot stand zou komen, niet alleen tussen Jood en Heiden, maar zoals vers 21 en 22 dan zegt, maar dat vrede tot stand zou komen tussen schepper en schepping. Oftewel tussen de schepper en alle dingen. Of nog anders gezegd, dat de schepper alle dingen, namelijk de schepping, tot zich, oftewel met zich, verzoenen zou. Waardoor zij tot eenheid zouden worden. Want dat is de gedachte. Ik denk niet dat het nieuw voor je is. Ja. Maar we komen nou toch uiteindelijk terecht bij de laatste uitdrukking van het vers die ik nog niet besproken heb. Namelijk, daar staat namelijk goed gebeurd. Hoe deze verzoening tot stand komt, hoe die vrede gemaakt wordt. Hoe schepper en schepping bij elkaar komen. Nou, hoe komen die bij elkaar? Hand op de tekst. En één vers, één woord, één uitdrukking uit de vers moet je kunnen overslaan. Als je het echt goed bestudeert, dan moet je één uitdrukking kunnen overslaan. Als dat niet kan, dan kun je het lezen eigenlijk wel ophouden. Je moet het kunnen overslaan. Nou goed, hoe komt het tot stand? Ja, nee, ik zei, je moet je hand erop houden daar. Je moet niet zeggen, bloed is kruis. Ik wil een andere uitdrukking. Want ik wil weten wat dat is, bloed des kruises. Daarom heb ik het zo lang mogelijk weggelaten. Als je het ene stukje van die puzzel niet kunt, dat heb je in je hand. Je kunt het niet neerleggen, weet je wat je dan doet? Dat doe je hem in je portemonnee. Moet je wel onthouden dat hij daarin zit natuurlijk. Want anders heb ik er niks aan als je mij die puzzel nog eens geeft. Dan krijg ik altijd van die incomplete puzzels, daar hebben we ook niks aan. Hè? Nou goed, even terzijde. Maar dat ene stukje, dat stop je dus een eind weg. En je maakt gewoon de rest van die puzzel af. En dan daarna pak je dat stukje en is er geen enkele vraag meer over. Die past namelijk op dat ene plekje nog. Die is maar één plekje open. Hè? Nee, ja, maar ik ben er gewoon aan het uitleggen hoe je dat dan doet. Hè? Waardoor? Hè? Waardoor wordt de schepping verzoend? Want ik wil weten wat de uitdrukking bloed des kruises betekent. Waardoor? Want dat is dat ene stukje wat ik niet weet even, hè? Steek het dus even weg. Ik wil dus weten, wat ontbreekt er nou in het vers? Waardoor komt de verzoening tot stand? Ja, door wedergeboorte, dat is een goeie. Door leven, door de opstanding van Christus. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Dat indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde, zijn ook verloren. Degenen die gestorven zijn en die geloofd hebben, want hun geloof is ijdel en mijn prediking is ijdel en tevergeefs. Natuurlijk, maar het gaat er ook om niet alleen dat dat waar is, maar dat dat ook inderdaad de betekenis is van deze uitdrukking hier in dit vers. Ik heb u nou al vaak genoeg verteld, dat uitdrukkingen als je ze uit het verband haalt, kun je er alles van maken, wat je maar wil. Ik kan dat in elk geval. Hè? Dus daar hebben we dan niks aan. Waar het om gaat is, wat betekent het echt? Wat heeft het in het verband te zeggen? Nou, het moet duidelijk zijn dat het begrip verzoening is hier niet het begrip van bedekken van zonde. Dat heet ook verzoenen in onze Nederlandse vertalingen. Maar het is het hier niet. Waarom niet? Omdat er een voorzetsel bij staat. Het is verzoenen tot. Als er geen voorzetsel bij was, als het niet een wederkerig werkwoord was, dan zou het gewoon zijn verzoenen. En dan weet je gewoon uit het hoofd, dan is het dat hilasmos, of hoe het woord dan maar heet, hilasmo, namelijk bedekken. Het zonde wegdoen. Het wegnemen van het oude. Maar dat is het hier niet. Want er staat een voorzetsel bij. Het is verzoenen met iets of iemand. En dan weet je dat het dus is een ander begrip, namelijk katalasso of apokatalasso. Je hoeft helemaal geen Grieks te lezen. Als je het één keer weet, dan kun je het zo zien. Je moet het een keer gehoord hebben dat het twee woorden zijn. Maar zelfs dan, als je het hoort, moet je nog zeggen, ja natuurlijk. Daar zou ik zo ook wel op gekomen zijn. Door het lezen in het Nederlands gewoon. Nou, waar het nou om gaat is, hij verzoent tot zichzelf. Dat wil zeggen, partijen zijn tot elkaar gebracht. Dat heeft niks met bedekken te maken. Het is dat wat na de bedekking van het oude, na het wegnemen dus van het oude gebeurt. Want dat zonde bedekt zijn, dat is één ding. Het andere is, dat men daarna inderdaad vrede vindt of verzoend wordt. Want het zijn twee dingen. Het ene heeft namelijk te maken met, in de eerste plaats de dood. En dit verzoenen, namelijk partijen tot elkaar brengen, dat ze een eenheid vormen weer, in een relatie brengen, in een verbondsrelatie eventueel zelfs, dat gebeurt door opstanding. Dan is er namelijk nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat wordt opnieuw, dat vindt plaats een nieuwe verbintenis. Ik bedoel niet nieuw in de zin van herstelling van het oude, maar ik bedoel echt nieuw. Het is nieuw leven, dus die verbintenis is ook brandnieuw. Net zo nieuw als die uit Romeinen 7. Ja, Romeinen 7, dat is dat verhaal van, dat door de dood van de Heer Jezus, door de dood van Jehovah, de God van het oude verbond, dat daardoor Israël, de vrouw, vrij is van dat verbond, van dat huwelijk, van die wet, opdat het zich zou verbinden, opdat die vrouw zich zou verbinden met een andere man, namelijk degene die van de dood is opgestaan. Hoe kan dat? Wel, het is een nieuwe man. Het is Christus namelijk, en het is ook een nieuwe vrouw, want het is een wedergeboren Israël. En die worden met elkaar verzoend, worden tot elkaar gebracht en vormen een eenheid. Wel, die gedachte is ook van toepassing op de mensheid in het algemeen, op de schepping zelfs in het algemeen. Die met God verzoend wordt, niet in de zin van herstel van het oude, maar krachtens de opstanding van Christus, wegens de kracht van onvergankelijk leven, oftewel wegens de kracht van de nieuwe schepping. Dat is de gedachte. God en de mens, God en de schepping, God en ik worden met elkaar verzoend door de opstanding van Christus. Nou, welke uitdrukking dan ook in dit vers staat, het betekent de opstanding van Christus. Ja, dat is het Smurf-effect, ja, inderdaad, ja. Zo noem ik dat maar, ik hoop dat die term genoeg belachelijk wordt gemaakt, zodat iedereen hem goed onthoudt, hè? Het Smurf-effect, ja. Dus een sterretje. De mensen die met die computers omgaan weten dat wel, hè? Is een sterretje. Dat kan elke letter kan dat zijn. Het maakt niet uit wat er staat. Zie? Een joker zijn ook mensen die kaarten. Dank u wel. Ze hebben de joker ingezet, hè? Zoiets is dat, hè? Ik heb er geen verstand van, dus het zal wel zo wezen. Maar u begrijpt hopelijk waar ik het nou over heb. Welk woord er staat maakt nu niet meer uit. Ja, ik weet wel wat er staat, maar daar hebben we het nou nog niet over. Het gaat erom dat we eerst ons bewust zijn dat die verzoening, in de zin van in wederkerige relatie met elkaar brengen, tot stand komt enkel en alleen door de opstanding van Christus. Nou, hier staat, het is tot stand gebracht door het bloed zijns kruises. Nou, is de volgende vraag, wat betekent de uitdrukking bloed des kruises in dit vers? Ik weet niet of u nog ergens anders voorkomt, dacht het niet. Maar wat betekent die in dit vers? Het betekent het leven, bloed is leven, het leven dat Christus heeft nu. Wat moet dat kruis er dan bij? Nou, dan betekent het leven wat Christus nu heeft na het kruis. Hoe zeg je dat anders? Het bloed des kruises, zijn met twee woorden, bloed en kruis. Hoe zeg je die woorden? Ja, precies, ja. Hoe vat je die woorden nou samen zodanig dat ze een weergave zijn van het leven van de opgewekte Christus? Want je weet dat het dat moet zijn. Nou, dat doe je gewoon zo. Bloed is leven, dat hebben we al vaak genoeg gehoord. En hopelijk ook gezien, hè, in de schrift zelf. En dan kruis, wat heeft dat kruis er dan mee te maken? Wel, het kan niet het leven zijn wat de Heer verloor aan het kruis. Want daardoor vindt hooguit bedekking van de zonden plaats, omdat dat een Bijbels beeld is. En zelfs dan moet ik zeggen hooguit, want daar is het verhaal nooit mee af. Maar hooguit wordt het door bloed dan bedekt, en daar blijft het dan bij. Dat is door het bloed wat, of het leven wat de Heer dus ook aan het kruis verloor of opgaf. Maar daardoor zijn wij niet gerechtvaardigd, daardoor zijn wij niet met God in een nieuwe relatie gebracht. Dat is namelijk gebeurd doordat hij leeft nadat hij stierf. En dus gaat het over zijn leven, bloed, na het kruis.
Romeinen 5.
Ja, dat is het ook, ja. Ja, er zijn meer teksten, laat ik dat dan meteen zeggen, er zijn meer teksten waar dit soort, waar het begrip bloed en het begrip verzoening, dit begrip verzoening dus, in één adem genoemd worden en met elkaar in verband staan. Maar u moet daarbij nooit vergeten dat die verzoening, in de zin van katalasso, in relatie brengen met elkaar, altijd duidt op leven na de dood, leven na het kruis. Leven na de dood. Zelfs als er staat dat we met God verzoend zijn. Met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Moet je goed opletten hoor. Dat staat er namelijk in Romeinen 5. Hè? Dus dat is toch Romeinen 5 of ben ik in de war? Ja, ja. Goed. Romeinen 5 vers 10. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Wel, als die zoon alleen maar gestorven was, zouden wij dan met God verzoend zijn? Nee, zeker niet, maar dat stond al in de voorgaande verse. Want dat stond al in vers 25 van hoofdstuk 4. De beruchte vers. Christus namelijk, of Jezus de Heer. Daar staat namelijk dat het gaat over ons die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Daar ligt dus de nadruk op. Die namelijk is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij zijn alleen met God verzoend als de Heer niet alleen gestorven is, maar ook is opgewekt. Nou kun je alleen opgewekt worden uit de dood als je eerst gestorven bent. Dus je kunt ook rustig zeggen dat wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Maar niet alleen door zijn dood. Het is namelijk een deel van de waarheid. Het is dus wel waar, maar het is een deel van de waarheid. Het andere deel van de waarheid staat namelijk ook in Romeinen 5 vers 10. Alleen het wordt apart vermeld om daar juist nadruk op te leggen. Er staat namelijk, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Behouden worden van de toekomende toorn uiteraard, want daar gaat het in dit schriftgedeelte over. Nou, de gedachte is dus inderdaad dat wij verzoend zijn met God toen wij nog vijanden waren, maar toen wij nog vijanden waren, stierf hij voor ons om daarna uit de dood op te staan. Bovendien, waar praten wij eigenlijk over? Waarom stierf hij eigenlijk? Nog een stap terug doen. Waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven. Handboek van de BBS, juist. Van de Brandpunt Bijbelschool. Staat er keurig in. Waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven. Volgende vraag. Waarom moest hij dan sterven? Om door de dood te niet te doen degene die het geweld des doods had. Staat allemaal in Hebreeën 2. Hij werd een weinig minder gemaakt dan de engelen vanwege het lijden des doods dat op hem komen zou. En dan een paar versen verder, want eerst wordt het toegelicht, maar een paar versen verder staat dan, opdat hij door de dood, niet in de dood, door de dood heen, dwars door de dood dus, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Kortom, om eruit op te staan. Hij ging erin om eruit te kunnen komen en daarmee de dood te overwinnen. Dat is de gedachte. En we zijn dus met God verzoend door de dood zijn zoons, maar dat is de helft van de waarheid. Want, en dan kom ik toch terecht, nu maar in één keer dan, bij 1 Korinthe 15, waar ik straks trouwens ook naartoe moet. 1 Korinthe 15, waar Paulus op zijn de hem bekende, op de hem bekende wijze redeneert en zegt, in vers 13 van 1 Korinthe 15. Indien er geen opstanding der doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. En dan, en indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, zodat je meteen weet wat Paulus dan predikte. Hij predikte maar één ding. De opgewekte. Degene die opgewekt werd nadat hij gekruist was. Dat is de gedachte. Er staat, want als dat niet zo is, dan is onze prediking leeg. Er zit er ook niks anders in. Het is de enige inhoud van de prediking. Goed. Indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En als jullie die prediking geloofd hebben, dan is ook ijdel uw geloof. Dat is vers 14. Dan geloof je dus in iets wat niet waar is. Daar word je ook niet zalig van. En vers 15. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Kortom, het is een en al leugen dan. Want, vers 16, weer samenvattend. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. Dat stond al in vers 13. En nu een andere conclusie. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, namelijk ook ijdel. Zo zijt gij nog in uw zonden. Want zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Want indien Christus niet is opgewekt, dan zullen degenen die in Christus ontslapen zijn ook niet worden opgewekt. Enzovoort. Kortom, verzoening vindt alleen plaats door de opstanding van Christus. Bij nader inzien zelfs in beide betekenissen van dit Nederlandse woord. Want het is wel waar dat zonden weggenomen worden door de dood van de Heer Jezus, waarna wedergeboorte plaatsvindt door de opstanding van diezelfde Heer Jezus. Maar als het tweede niet waar is, is ook het eerste niet waar. Staat hier. Het is dus wel waar dat hij werd overgeleverd om onze zonden. En dat hij door zijn dood onze oude mens en daarmee zelfs de schuld van de oude mens heeft weggenomen. Maar dat heeft alleen een betekenis als hij daarna uit de dood opstond. Want anders heeft het geen enkele zin. Ik dacht dat dat duidelijk genoeg was. Betekent namelijk niks dan. Het is een mooie theorie waar je geen enkel praktisch nut aan kunt verbinden. Praktisch nut is er niet als je gestorven bent. Dan heeft niets meer nut. Dan kunnen alleen nog dingen nut hebben in verband met leven uit de dood. En dat kan alleen door de opstanding van Christus. Ja.
Is die uitdrukking van Johannes de Doper, is hij daar het lam wat het neemt, de zonder de wereld, ook diezelfde dubbele heenwijzing?
Ja, kijk, die uitdrukking van Johannes de Doper natuurlijk over de Heer is altijd een schitterende. Je moet hem niet hard noemen, anders zeggen ze dat je al verzoenen bent, broeder. Maar er staat natuurlijk, zie je het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Of zonde nou in het enkelvoud of meervoud staat, wil ik afwezen. Maar in ieder geval der wereld. Niet de zonde van de gelovigen. Staat er niet. Nee, ik heb het niet geschreven, maar het staat er niet. Maar der wereld. En wel, omdat het werk wat de Heer deed als het lam Gods, was inderdaad ten behoeve van de wereld. Dat een groot deel van de wereld daar part nog deel aan wenst te hebben. Ja, dat is de verantwoordelijkheid niet van God, maar van die wereld. Maar het was voor de wereld. Dat is de reden waarom we met vrijmoedigheid het evangelie prediken aan iedereen. Ja, natuurlijk, want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, dat indien één voor allen gestorven is, ik zei het wat snel en wat mompelend, maar hè, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, dat dan allen gestorven zijn. En alleen de gelovigen leven, vervolgens voor God. Dus inderdaad, het verzoeningswerk wat de Heer deed als het lam Gods, was voor de wereld. Maar wat doet het lam Gods? Nou, daar hebben we vorige keer over gesproken. Het staat, juist. Hè? Ja. Als geslacht. Precies. Eerst gestorven, daarna opgewekt. Eerst geslacht, daarna gestreken aan de deurpost. Ja, deurposten, alle, nou, twee of drie, maar daar hebben we het binnenkort wel weer over, hè? Over twee of drie. Maar niet, zo is het toch. Of eerst geslacht, en daarna gebracht op het verzoendeksel. Nou, dat is de gedachte. Het lam Gods neemt de zonde der wereld weg, alleen doordat hij stierf en opstond. Nou, dat beeld herhaalt zich natuurlijk vele malen. En we zouden natuurlijk in dat verband ook 2 Korinthe, 5 moeten aanhalen. Ik haal het trouwens al even aan. 2 Korinthe 5 noemde ik, waar staat dat wij Het evangelie prediken vers 15. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En dat is ook zo, want hij is voor allen gestorven. Niet voor de gelovigen, maar voor allen. Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, dat zijn ze niet allen. Opdat slechts degenen die leven, die geloven dus. Opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf, oftewel zichzelven, zouden leven. Maar voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Want hij stierf voor allen. Die opstanding, daar hebben slechts diegenen deel aan die geloven. En die geloven kunnen natuurlijk. Want je kunt niet van de hele wereld zeggen dat die geloven kan. Ik kan moeilijk van de aarde verwachten dat die tot geloof komt. Maar niettemin is het zo dat het een verzoeningswerk is voor de wereld als zodanig. En dat staat dan ook uitdrukkelijk in de, eigenlijk het hoogtepunt van dit schriftgedeelte. Namelijk vers 19. Want God, de Vader dus, was in Christus, wat het is des Vaders welbehagen geweest, dat hij door hem vrede zou maken, namelijk alle dingen tot zichzelf zou verzoenen, Colossense 1. En hier staat, want God was in Christus de wereld, de kosmos, het al, de wereld, het zijn de dingen die in de hemel, het zijn die op de aarde zijn. Hij was de wereld met zichzelf, of tot zichzelf, verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En hij heeft het woord der verzoening, namelijk de prediking van deze dingen, in ons gelegd. En dan zijn we weer rond, want inderdaad, de liefde van Christus dringt deze apostelen om zo gezanten van Christus te zijn. En te bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Vers 20 en dan vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. In hem. In hem. Hoe worden wij dus met God verzoend of tot God verzoend? Alleen in hem. Maar Colossense zegt, het is door het bloed zijns kruises, zodat u nu weet wat het is. Door het leven van de opgewekte Christus. En de term opgewekt wijst dus terug naar het kruis. Want bij het kruis legt de Heer zijn oude leven af. En het leven wat hij daarna heeft, het leven wat daar zijn oorsprong vindt, dat is het leven waardoor we met hem verzoend zijn. Het leven na het kruis namelijk. Zou ik het anders zeggen, het leven voorbij de vier. Maar dan loopt het ook op de dingen vooruit natuurlijk. Vier staat voor de vergankelijkheid van deze oude schepping. En een kruis is een vier. Maar wat daarna komt, de vijf, dat spreekt inderdaad van onzienlijk, maar niettemin eeuwig leven. Ik heb nog een andere uitdrukking voor u. De uitdrukking Koninkrijk der Hemelen wordt niet gebruikt voor het hemelrijk, zoals de Rooms-Katholieken abusievelijk schijnen te denken. Want het Koninkrijk der Hemelen is namelijk een koninkrijk wat op aarde zal zijn. Ik heb me er vroeger altijd over verbaasd, want ik moest vroeger leren, dat was nog voor het MUCO zelfs, dat er twee koninkrijken zijn eigenlijk. Zo is het mij bijgebleven, als ik het verkeerd begrepen heb, zal het wel aan mij liggen. Maar wij leerden dat er twee koninkrijken waren, het Koninkrijk Gods en het Koninkrijk der Hemelen. En het Koninkrijk Gods bleek in de hemel te zijn en het Koninkrijk der Hemelen bleek op aarde te zijn. Ik heb het nooit goed kunnen begrijpen. Nee. Achteraf wel. Ik zie die redenering niet helemaal zitten, want het leidt tot nogal wat misverstanden. Maar het is wel zo. Het Koninkrijk der Hemelen komt wel degelijk op aarde. Wel niet alleen op aarde. In de hemel is het net zo goed hetzelfde koninkrijk, hoor. Er zijn geen twee koninkrijken, er is er maar één. Maar er worden meerdere termen voor gebruikt, waaronder deze twee. Maar er zijn er wel meer. Maar niettemin, het koninkrijk wat hier op aarde komt, het Messiaanse Rijk, het koninkrijk van Christus, het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, dat heet Koninkrijk der Hemelen. En waarom heet het Koninkrijk der Hemelen? Omdat het als het nieuwe Jeruzalem, net zoals het nieuwe Jeruzalem, want dat is een beeld ervan, uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Kortom, de hele uitdrukking der hemelen is een zogenaamde genitivus van oorsprong. Ik moest eens mijn bril rechtzetten, want het staat intelligenter. Is een genitivus van oorsprong, oftewel een tweede naamval, die de oorsprong aanduidt. Ja, dat blijkt uit het verband. Koninkrijk der Hemelen is hier op aarde. Waarom heet het dan Koninkrijk der Hemelen en niet gewoon aardrijk? Omdat het in de hemel zijn oorsprong vindt en van de hemel komt naar de aarde. Beter nog, dat het zich van de hemel uitbreidt naar de aarde. Dat is alles. Ja, niks moeilijks aan hoor. Ja, ik heb nog een paar voorbeelden in gedachten, maar laat ik ze nou maar niet noemen, want het heeft ook zo weinig zin. Maar er genitief is van oorsprong. Nou praten we over bloed des kruises. Daar is de volgende vraag, wat voor een genitivus is dat nu weer? Nou, wat dacht u van een genitivus van oorsprong? Een leven wat daarbij het kruis of na het kruis begon. Een leven sinds het kruis. Een leven uit de dood dus, want het kruis is een symbool van de dood. Nou, moeilijker is het niet.
En
ja, inderdaad. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Van een relatie. Dan blijft er een relatie bestaan tussen het kruis en het leven wat wij hebben ontvangen. Dat is ook zo. Maar het blijft dus toch leven uit de dood. Ja, die uitdrukking, ik haal ze wel eens aan. Dat komt omdat ik ze nou zelf eens gelezen heb. Dat vinden die mensen interessant. Dan kunnen ze thuis aan de buren vertellen, niet maar. Hebben ze wat geleerd? Ja. U kent toch die grap van die man die was bij de dokter en de dokter die man vroeg aan de dokter: dokter, zeg u me wat ik mankeerde? Ze waren naar de dokter, dus een Latijnse term gebruikte die man niet verstond. Toen zei de dokter, niet van die flauwekul, vertel me in gewoon Nederlands wat ik mankeer. Toen zei de dokter, meneer, u bent zo lui als een varken. Waarna de man zei, zou u me nog één keer de Latijnse uitdrukking kunnen vertellen? Ja. Nou goed, allemaal onzin. Maar waar het nou maar om gaat, is dat we inderdaad die genitivus, die tweede naam vastvorm, die kent vele toepassingen. En dat ik zo'n term hanteer, is niet om duur te doen, maar gewoon te laten zien dat ik het ook niet zelf heb uitgevonden. Want zulke uitdrukkingen vind ik niet zelf, die bestaan. Maar daarnaast moet u er ook van doordrongen zijn, dat men wel van die uitdrukking kan bedenken. Maar als een ander dat kan, dan kunnen wij dat ook. En of die van relatie bestaat, die genitivus van relatie, dat zal wel hoor. Maar er zullen er nog veel meer zijn. Ik heb er in ieder geval een hele lange rijden van gezien. En als er een ontbreekt, verzinnen we er zelf een. Daar heb ik ook niet de minste moeite mee. Maar het is in dit geval helemaal niet nodig. En daarom gebruik ik ook dan zo'n uitdrukking. Het is het bloed des kruises, is het leven van na het kruis.
Na het kruis werd er ook al levendmakende woorden gesproken tot de moordenaar.
Dat is ook zo, maar er zijn nog meer. In de eerste plaats komt er letterlijk woord des levens vanaf het kruis waaraan de Heer hing. He? Woorden met betrekking tot leven. Maar het mooiste voorbeeld, al is het misschien voor sommigen wat luguber, maar het mooiste voorbeeld vind ik, en dan blijf ik bij Johannes, die zo aardig spreekt over al die synoniemen. Ben je Johannes leer synoniemen? Hè? Nou goed, in het Johannes-evangelie leer je dan dat iemand de speer stak in de zijde, in één kant, in één aspect, één zijde van de Heer Jezus, en toen stroomde daaruit bloed en water. Toen heeft men daar meteen de dokter op losgelaten van wat mankeert hij, dat maakt me niks uit, hij was gestorven. Toen zei men, nou dat wordt daarmee bewezen dat hij gestorven is. Zeg, ja dat zal wel, dat maakt me ook niet uit, want als hij het nog niet was, zou het nou wel gebeurd zijn. Dat interesseert me dus niet, hè. Dat is niet de reden waarom het verteld wordt. Er komt uit zijn zijde bloed en water, want er zijn er drie die getuigen. Dat is ook Johannes. Hè? Water en bloed en geest. Want dat zijn synoniemen. Water is leven en bloed is leven. En dat water en bloed, zijn, de water zowel als bloed, zijn allebei een beeld van het leven wat wij hebben ontvangen. We moeten het water geboren worden, of we moeten besprenkeld worden met het bloed van Christus, want dat staat er ook. Dat is dezelfde gedachte. Het is zijn leven waaraan wij hebben deelgekregen, dat wordt uitgebeeld in water en bloed. En dat is water en bloed, wat inderdaad ontsprong dus aan het kruis. En dat is wat Johannes erover zegt. Ik zal het eens even opzoeken, want intussen sta ik mijn hersens te pijnigen over wat staat er nou precies. Maar dat kan beter even opzoeken. Dat is in 1 Johannes. Ach ja, dat is dat moeilijke vers, hè? 1 Johannes 5, vers 7 en 8... Nou, dan zal ik het nog één keer zeggen, hè. Heb je een pen bij de hand? Goed, dun schrijven, hè. Dun strepen. Daar komt hij dan, hoor. Er staat in vers 7 van 1 Johannes 5. Want drie zijn er die getuigen. En dan strepen we vervolgens door in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één en drie zijn er die getuigen op de aarde. En dan houden we weer op met strepen. Want dat staat er allemaal niet. De nieuwe vertaling is zwaar in gebreken gebleven. Want die had... Kunt u zo snel schrijven dat ik kan lezen? Oh, die pen die doet het niet. Goed, nou dan gaat hij weer. 1 Johannes 5 vers 7. Want drie zijn er die getuigen. En dan beginnen we te strepen. We kunnen gewoon een haakje zetten. Veiligheidshalve. Dus drie zijn er die getuigen. Dat staat er echt. En dan gaat eraf. In de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Dat is dus de hele rest van het vers. En in het volgende vers strepen we ook. Namelijk, en drie zijn er die getuigen op de aarde. En dat streep je allemaal door. Dan staat er dus alleen nog. Want drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. En er zijn inderdaad vertalingen die dat hebben staan. En ik wou net zeggen, de vertalers van de NBG, de nieuwe vertaling, die zijn in gebreken gebleven. Hadden dat echt weg moeten laten, hebben dat echter niet gedurfd. Dit moet weg, dat weten ze ook wel. Staat er niet. Maar ze hebben het niet aangedurfd, omdat ze dan helemaal geen tekst meer overhouden voor de leer van de drie eenheid. Het is de enige tekst. En dan nog niet helemaal correct, want hier heet het de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En niet Vader, Zoon en Heilige Geest, maar het zit dicht in de buurt. Maar niettemin, het staat er dus ik hoef er niet verder over te praten. Wat er wel staat, wou ik het over hebben, daar staat namelijk, want drie zijn er die getuigen, de Geest, het water en het bloed, en die drie zijn één. Is dat zo? Nou, als we synoniemen invullen, wel, wat is Geest? Leven. Wat is water? Leven. Wat is bloed? Leven. Klaar uit. Wat getuigt er dus? Het bloed. Het leven. Oftewel, de levende Christus. En dat is alles. Het is inderdaad één. En inderdaad, water en bloed ontspringt inderdaad aan het kruis. Ik sla het te snel weg. Nee, is dat geen tekstverwijzing bij naar het Johannes-evangelie, hè? Water en bloed, hè? Komt ook al, bij een geboorte komt dat ook, ja. Dat is waar ook, ja. Water en bloed, zo hoort het. U ziet, het is meer een beeld van leven dan van de dood, hoor. Zeker. Dezelfde combinatie vind je ook in vers 6 hè, van dit hoofdstuk, 1 Johannes 5. Deze is er die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus de Christus. Niet door water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is er die getuigt dat de geest de waarheid is. Water en bloed hoort namelijk bij elkaar. En daarna wordt een ander woord voor ingevuld, geest. Namelijk water en bloed en geest. Die drie dingen zijn inderdaad één. Want ze zijn het beeld van het leven. Namelijk het leven van Christus. Staat trouwens later toegelicht in vers 10. Het is een prachtig schriftgedeelte hoor. Er staat in vers 10. Die in de Zoon gelooft, die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Wat heeft hij dan in zichzelf? Geest en water en bloed. Drie zijn er die getuigen. Geest, water en bloed. Wel, wie in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Wat heeft hij dan in zichzelf? Geest, water en bloed dus. Oftewel het leven van Christus, maar het staat erachter. Namelijk vers 11. En dit is de getuigenis. Nou, geest en water en bloed, dat is de getuigenis. Dit is de getuigenis dat God aan ons, of dat ons God, het eeuwige leven gegeven heeft. Zie? Hier staat dus bij wat dat is, die drie, hè, die één zijn. Wat is dat? Het leven van Christus zelf. Namelijk... Dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon. En vers 12 zegt, dit leven is de Zoon. Want daar staat, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Klaar uit. Dus als we het nou hebben over die één, dan weet je nu wat het is. Hè? Geest, water en bloed, oftewel het leven van Christus. Diezelfde gedachte vinden we natuurlijk ook nog in Hebreeën. Ik waag me er nog maar even aan. Hebreeën 10. Vers 19. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Maar dat vers staat hier niet op zichzelf. Dat is de gevolgtrekking, begin van de gevolgtrekkingen uit de voorgaande 9,5 hoofdstukken. En het ingaan in het heiligdom doen wij op grond van Jezus, die stierf, maar uit de dood opstond en die als de opgewekte gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle engelen, die mens werd om te sterven en die stierf om op te staan en die opstond om verhoogd te worden. En die daar ook door ook geworden is, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wegens de kracht van het onvergankelijke leven. Wel, op die grond hebben wij vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Wat is nou bloed van Jezus? En dan moet je me niet aankomen met het verhaal, Jezus is de naam van de mens die stierf aan het kruis en dus is het zijn bloed daar aan het kruis. Want dan heb je wel de uitdrukking verklaard, maar los van enige context en dan betekent het niks. Het gaat er juist om dat een mens, Jezus, leeft. En leven heeft in de hemel zelf. Op die grond kunnen wij als mens, net als Jezus dus, ook ingaan op diezelfde weg achter onze hoge priester aan. Wegens de kracht van zijn opstandingsleven nu. Nou, dat is hier de gedachte. Dat blijkt ook wel, want staat erachter. Op een verse, een nieuwe dus. Niet een oude, een nieuwe weg. Eén die begon na het kruis. Of bij het kruis, zo u wil. Een verse, een levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. Het kan alleen een nieuwe zijn die ingewijd is. Welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met waarachtig hart, enzovoorts. En u ziet, zelfs de uitdrukking bloed van Jezus hier is de aanduiding van het leven, wat Jezus nu heeft, zittend aan de rechterhand Gods, als de opgewekte, of degene die uitermate verhoogd is. Natuurlijk, Jezus is de aanduiding van de mens, maar niet per definitie degene die stierf, maar het is de aanduiding van de mens die leeft, nadat hij gestorven is. Want er is een mens in de hemel. En dat is inderdaad een precedent, heet dat. Dat is ook een mooi woord voor. Dat betekent namelijk, nou er eenmaal één mens in de hemel is, volgen er meer. In de pauze werd ik gewezen op twee andere schriftplaatsen, waar ook nog een uitdrukking staat die enigszins overeenkomt met die van het bloed des kruises uit Colossenzen 1 vers 20. Dat is namelijk niet deze uitdrukking, maar het is de uitdrukking het kruis van Christus. Dat is een uitdrukking die wat problemen op schijnt te leveren, wanneer men namelijk de uitdrukking los van het verband toepast. Omdat men dan zegt, Christus, dat is toch de opgewekte? En het kruis is toch een beeld van de dood? Waarna wij dus in de problemen komen, want wat heeft de opgewekte nou met de dood van doen? Niets, zegt Romeinen 6, want er staat, hij is opgewekt en het is eenmaal, en dat hij gestorven is, eenmaal gestorven in het verleden, dat, enzovoorts. Hè? Zodat we dan in de problemen komen, maar die problemen ontstaan doordat wij dan denken dat een woord als zodanig een betekenis heeft. En als die twee woorden dan samen bij elkaar staan, dan moet je die betekenis bij elkaar optellen en dat is niet het geval. Dat is nooit het geval. Woorden hebben een betekenis dankzij de context. En daar gaan we dus weer. Vandaar dat, dat we zelfs konden spreken over het bloed des kruises. En zelfs over het bloed van Jezus. Terwijl bedoeld is degene die in de hemel zit. Want de gedachte is dan dat die Jezus, die mens, inmiddels tot Christus gesteld is. God heeft deze Jezus gesteld tot Here en tot Christus, zei Petrus in Handelingen 2. En als daarna gesproken wordt over het bloed van Jezus, is dat het bloed van hem, het leven van hem, die inderdaad tot Christus gesteld is. Het sluit gewoon aan bij Handelingen 2. En dan is zo'n verklaring in overeenstemming met de context van Hebreeën 10. En daar gaat het maar om. Een verklaring moet altijd in overeenstemming zijn met de context. En anders is het geen verklaring. Anders is het verduistering, oftewel mystificatie, heet dat. Hè? Daar hebben we dus niks aan. Nou, nog zo'n uitdrukking is die van het kruis van Christus. Dat is een uitdrukking die voorkomt in 1 Korinthe 1. Dus inderdaad, daar bladeren we dan maar even naartoe. 1 Korinthe 1, waar staat in vers 17? Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Dat is ook een uitdrukking die me eruit haalt, weet u wel. Zeggen we nou, Paulus was ook niet gezonden om te dopen. Maar het gaat er niet om waarvoor hij niet gestuurd was. Het gaat erom waar hij wel voor gezonden was. En dat is hij aan het vertellen. Zie je? Goed, dus Paulus zegt, Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Dat hij daarom ook mensen doopte, dat zal duidelijk zijn, staat ook in het voorgaande vers overigens. Goed, om het evangelie te verkondigen dus, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Nou, wat is het kruis van Christus? Lees eerst verder. Want... Er komt commentaar op dit vers. Want het woord des kruises, bij nader inzien is het woord des kruises uit vers 18, dus het woord des kruises van Christus, uit vers 17, dat heb je toch, hè? Het is dus nu, het was eerst kruis van Christus, dan, maar dat werd gepredikt. Dus gaat het in wezen om het woord des kruises van Christus. Dat is toch duidelijk, hè? Dat is dus niet alleen in vers 18, maar in vers 17 dus ook al zo. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om te verkondigen, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Kortom, opdat het kruis van Christus gepredikt wordt. En dus heet het in vers 18, want het woord des kruises van Christus is weliswaar voor degene die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, dan wel geloven, is het kracht Gods. Volgende vraag. Wat is kracht Gods? Ja, er zijn meerdere antwoorden. Maar laten we zeggen, kracht Gods, dat is die kracht Gods welke God gewerkt heeft in Christus, gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet. Dat is een rechterhand. Gaat dus over de opstanding. Dat is een antwoord uit Efeze 1. Nou, een antwoord uit Romeinen 1. Wat is kracht Gods?
Iedereen geloven.
Ja, ja, inderdaad. Dat is het evangelie van Christus. Is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die behouden wordt. Voor een ieder die gelooft. Daar gaat het hier dus ook over. Dit vers hoort dus eigenlijk naast Romeinen 1 vers 16 te liggen. Trouwens, inderdaad, het staat eronder gedrukt. Romeinen 1 vers 16, zo is het. Inderdaad. Maar wat is het evangelie van Christus? Wat is dat voor een prediking? Wat is dat voor een woord waar het hier over gaat? Wel eenvoudig, kracht Gods tot zaligheid is kracht Gods met betrekking tot de opstanding zoals inderdaad in Efeze 1 staat. Het evangelie van Christus is het evangelie dat zegt dat Jezus stierf, maar uit de dood opstond en gesteld is tot Christus. Zodat een mens weliswaar stierf, maar inmiddels gezeten is aan Gods rechterhand als deel, zelfs als eersteling, van de nieuwe schepping. En dat is een blijde boodschap, omdat er, zoals net al gezegd, een precedent geschapen is. Namelijk, nu er één mens over de dam is, in de hemel dus, volgen er meer. De blijde boodschap is dat de mens gezeten is aan Gods rechterhand. Daarom gaan we in op een vers en levende weg door het bloed van Jezus. Nou, diezelfde gedachte vindt u hier ook, want het gaat erom diezelfde waarheid, die kracht Gods, die tot uitdrukking komt in de dood en opstanding van Christus. De term kruis van Christus betekent dus precies wat het in ons jargon of spraakgebruik ook betekent. Namelijk, niet een houten paal met al of niet een dwarslat. Maar het is de aanduiding van het verzoeningswerk van Christus, zijn dood en opstanding. Wat betekent het nou eenmaal? Want, goed, wij roemen, nee, het zijn verre van mij, broeders, om te roemen in iets anders dan... Nou weet ik niet zeker wat er staat, letterlijk, dus ik stop even. Inderdaad, kruis van Christus staat er in Galaten 5, 6. Ik zou hem bijna vergeten hebben. Want mij werden slechts 2 versen aangereikt. Maar er is er dus nog één, hè? Ja, ik kom er vanzelf op. Galaten 6 namelijk. Vers 14. Want het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. De uitdrukking is inderdaad ruimer, hè? Heere Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Maar als u nou denkt dat het dus toch alleen over de dood gaat, hebt u het mis, want er staat meteen achter. Want in Christus Jezus, nou worden de namen omgedraaid. In Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Nou, dat wou ik maar even gelezen hebben. Een nieuw schepsel. Het kruis van de Heere Jezus Christus waarin wij roemen is inderdaad de uitbeelding van dood en opstanding. Want door dat kruis is de wereld, de oude schepping, gekruist. En daardoor zijn wij vervolgens een nieuwe schepping geworden. Wel niet door het kruis in de smalle betekenis van het woord, maar wel in het hele werk van Christus waarvan het kruis dan een uitbeelding is. Niet alleen in ons spraakgebruik, maar ook in de Bijbel. Nou, dat is het. Het kruis van onze Heer Jezus Christus. Daardoor zijn wij der wereld gekruist. Maar daardoor leven wij God en zijn wij een nieuw schepsel geworden. En dat is ook de betekenis van dezelfde uitdrukking in 1 Korinthe 1 natuurlijk. Niet met wijsheid van woorden dat het kruis van Christus niet verijdeld wordt, want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is een kracht Gods. Want waar het om ging in die hele Korinthebrief en zelfs in beide Korinthebrieven, is dat die Korintiërs het ook ontbrak aan een roemen in dat kruis van onze Heere Jezus Christus, waardoor zij der wereld gekruist waren. Zij rekenden zich als leden, onderdelen van een oude schepping, terwijl Paulus hen probeert duidelijk te maken dat ze leden zijn geworden van een nieuwe schepping. Waardoor? Door het kruis van Christus. Vandaar dat die term hier gebruikt wordt in de aanhef van de Korinthebrief. Het gaat erom dat zij inderdaad niet alleen met Christus gestorven zijn, maar zelfs met hem zijn opgewekt. Maar dat ze al met Christus gestorven waren, drong nauwelijks tot hen door, die Korintiërs, blijkbaar. Want ze waren nog vreselijk en ze zagen op de omstandigheden, op de wereld en zelfs op de gelovigen om hen heen enzovoorts. Hè. Dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat ze zouden zien op de opgewekte. Vandaar dat het ene laatste en in zekere zin zelfs het laatste hoofdstuk van die eerste Korinthebrief dan prompt spreekt over de opstanding van Christus. Want dat is wat ze moesten leren. Dat maakt deel uit van die prediking van het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke wij de wereld gekruist zijn, maar door welke wij goden leven. En dat is een heel normaal spraakgebruik waarbij de term kruis dus in een brede betekenis wordt toegepast. Dat is precies de brede betekenis als ook van de uitdrukking lam. Het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. In de smalle betekenis gaat een lam altijd dood. Maar in de bredere betekenis leeft hij. Na de dood. Het is de essentie. Dat is met kruis ook zo. Gaat erom dat het kruis in de smalle betekenis de einde is, het einde voorstelt van de oude schepping. Maar het is pas een blijde boodschap. Het woord des kruises is pas een blijde boodschap, omdat het ook spreekt over het leven wat daaruit ontsprongen is. Trouwens, als je nou water neemt als beeld van leven, water ontspringt uit de dood. Komt uit de rots of uit een bron of uit een put, maar in ieder geval uit de dood. Nou, die gedachte is dat. Ja, zo'n put is een beeld van een graf of een dodenrijk enzovoorts. Wel, in de smalle betekenis is het de dood. Als je in een put geworpen wordt, weet u wel, dan is dat een beeld van de dood. Denk maar aan Jozef. Zie? Maar diezelfde put werd hij ook uitgehaald. Het was het begin van een nieuwe carrière. En daar gaat het maar om. Dat is precies hetzelfde. En zo is het met het kruis ook. Dan vinden we dezelfde uitdrukking, kruis van Christus, nog eens terug in Filippenzen 3. En u zult zien dat het precies in het verlengde ligt van Galaten 6 en 1 Korinthe 1. Andersom dan 1 Korinthe 1 en Galaten 6. Gaat om precies dezelfde dingen. Er staat namelijk in vers 17 van Filippenzen 3. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk u ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders. Er zijn er dus velen die anders wandelen dan Paulus. Velen wandelen anders. Van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Wel, waar zijn ze vijanden van? Ja, niet van het oude leven. Nee, uiteraard niet. Dus ze leven juist naar het oude leven. Zie. En daarom zijn ze vijanden van het kruis, wat een eind maakt aan het oude leven. En daarom zijn ze vijanden van het nieuwe leven. Want degenen die anders wandelen, wandelen anders dan Paulus en de zijnen. En Paulus en de zijnen zijn die lui die zeggen dat zij der wereld gestorven zijn en leven wegens de kracht van een nieuw schepsel, Galaten 6. Of gewoon kracht Gods tot zaligheid. Ze leven als kinderen Gods, daar komt het op neer, in Christus. En diegenen die anders handelen zijn daar vijand van. Ze zijn dus vijanden van het verzoeningswerk van Christus in het algemeen. Niet maar van alleen de dood, ook niet van het leven van Christus als zodanig, nu maar van het hele verhaal. Dat wil zeggen, van alles wat Christus betekend heeft en alles wat hij gedaan heeft. Het is het kruis namelijk waaraan de Christus in der tijd, waar het woord in de tijd mag ik weglaten, waaraan de Christus in de tijd stierf en waardoor hij, en waarna hij, om het dan zo te zeggen, nieuw leven tot stand gebracht heeft. Volgens die regels van het nieuwe leven zou men moeten leven. En dat het weer stond in het volgende hoofdstuk, namelijk Filippenzen 2. Waar stond vers 6. Die in de gestalten is God zijnde geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalten is eens dienstknechts aangenomen hebbende en is aan de mensen gelijk geworden. En waarom moest hij mens worden, Hebreeën 2, om te sterven? Juist. En er staat hier, in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Genitief van relatie zullen we dan maar zeggen, hè? Een dood aan het kruis dus. En waarom stierf hij? Opdat hij zou kunnen opstaan en zelfs ten hemel varen. En dus, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in die naam van Jezus, staat die naam van Christus, of Jehovah, staat Jezus, dat kan ook. De opgewekte heet ook Jezus. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle kniedergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, enzovoorts. En dat tot heerlijkheid Gods des Vaders. En dat hele gebeuren, het hele proces wat hier beschreven wordt, wordt aangeduid als het kruis van Christus. Waarbij kruis meer nadruk legt op de dood, dat weet ik, en Christus legt meer nadruk op het leven, maar niettemin, het is het kruis van Christus. Zijn lijden, zijn sterven, oftewel zijn dood en zijn opstanding, alles bij elkaar, met de nadruk uiteraard op het laatste.
Als in Handelingen 1 vers 22 gesproken wordt over die 12 apostelen die gekozen moest worden, dan wordt er alleen maar dus gesproken over dat die medegetuigen moest zijn van zijn opstanding.
Ja, eigenaardig is dat, hè? Ja, getuigen zijn van de Heer Jezus, letterlijk getuigen zijn, wil zeggen dat men spreekt over wat men heeft waargenomen, zelf. Maar als de discipelen getuigen worden, waarvan de Heer zegt, gij zult mijn getuigen zijn, dan wil dat zeggen dat ze zouden getuigen niet zozeer over de wijze waarop hij geleefd had, en zeker niet getuigen van zijn lijden en sterven, maar ze zouden getuigen zijn van zijn opstanding. En voor de goede orde, u leest gewoon de eerste verse van 1 Johannes en dan weet u dat definitief. Ze zijn getuigen geweest van zijn opstanding. Andere dingen hebben ze ook wel meegemaakt en over gesproken, maar hun getuigenis was nodig in verband met de opstanding van Christus. Dat is dan ook het woord wat gepredikt wordt. Daarin zit dan ook die kracht des levens of kracht tot zaligheid, of hoe het ook maar heten mag. Petrus zegt het trouwens ook. En de andere apostelen bij gelegenheid ook, hè? Dat ze de Heer gezien hebben en daarvan zijn zij getuigen geworden. Namelijk daarvan spreken zij. Maar goed, we komen daarbij bij ons onderwerp terug. Want het gaat erom dat ook hier in Filippenzen gezegd wordt dat hij uitermate verhoogd is. Opdat in zijn naam zich alle knie zou buigen. Degene die in de hemel en die op de aarde, zelfs die onder de aarde zijn. Want degene die onder de aarde zijn zullen opgewekt worden. En zullen de Heer inderdaad als hun Heer en Meester moeten erkennen. Zij zullen dat dan ook doen, alleen dat is te laat natuurlijk. Het had voor de dood moeten gebeuren, niet daarna. Maar het zal wel gebeuren. De beschrijving is gewoon een beschrijving van zijn opstanding. Dat kan u niet missen, want zoals Petrus later ook zegt, hij staat gereed om te oordelen, zowel de levenden als ook de doden. Degenen die in het dodenrijk zijn dus. En ook zij zullen zich moeten buigen voor hem en zullen voor zijn troon moeten verschijnen. En dat is dus hetzelfde. Het verschijnen voor zijn troon wil zeggen dat ze voor hem buigen. Of dacht u soms dat ze dat niet deden? Ja, dat willen ze wel. Maar dat is toch te laat, hoor. Nou goed. Hoe dat ook zij, de bedoeling is inderdaad, er staat hier ook, dat alle dingen, het al dus, aan hem onderworpen wordt. En dat is de laatste schriftplaats die ik dan had moeten aanhalen. En dat doe ik dan vanavond ook nog maar. Dat is dan weer 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Waar we het verhaal tamelijk eenvoudig kunnen volgen vanaf vers 23. Laat ik het verband maar meelezen. Als ik één vers lees, dan zegt u dat betekent niks, hè? Dus we lezen maar een paar versen meer. Vanaf vers 23 dan. Maar in ieder in zijn orde, dat wil zeggen het gaat om de opstanding. In ieder in zijn orde, de eersteling Christus. De eersteling is gewoon de eerstgeborene. Hè? De eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn. Eigenlijk had het vertaald moeten worden met die van de Christus zijn. Maar het maakt niet zoveel verschil hoor. Daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst, dus in verband met zijn wederkomst. De uitdrukking is zowel van toepassing op degene die uit de grote verdrukking komen en die de 1000 jaren ingaan. Dat wil zeggen, de martelaren uit de grote verdrukking, daar heb ik het over, het openbaring 19. Maar dat is voor ons van niet zo groot belang. Maar het is in ieder geval van toepassing op de gemeente. Want wij staan inderdaad op in zijn toekomst. Lijkt me duidelijk. Zijn parousia, ja. Zijn aanwezigheid. En daarna zal het einde zijn. En de eerste vraag is altijd het einde van wat? En het antwoord is het einde van de opstanding, want daar gaat het over. Wat gaat om de opstanding? In drie fasen. Nou, de eersteling Christus. Daarna degene die van Christus zijn in zijn parousia. Dat is niet op de jongste dag, maar eerder. Voor de 1000 jaren dus. Wij zijn dan ook premillennianisten. Ik kan het woord nauwelijks uitspreken. Premillennianisten of listen? Premillennialisten? Nou, het zal wel, ik kan er nooit uitkomen. Ik zal dus opzoeken hoe je het schrijft. Maar goed, dat betekent dat wij geloven dat de Heer verschijnt al voor het millennium. Dat wil zeggen voor de 1000 jaren. Maar goed. Dus de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn parousia. Daarna zal het einde zijn van wat? Van de opstandingen uiteraard. Dat is de derde fase van de opstanding. Namelijk, dat is op de jongste dag. Daar staat ook, wanneer hij het koninkrijk aan God, namelijk de Vader, zal overgegeven hebben. U zult misschien zeggen, maar in openbaring gaat het toch maar over twee opstandingen. En dan zeg ik, ja, dat komt omdat daar alleen maar verschil gemaakt wordt tussen de opstanding voor de 1000 jaren en de opstanding na de 1000 jaren. Die van voor de 1000 jaren heet de eerste opstanding, die van na de 1000 jaren de tweede opstanding. Waarna ik mij nog altijd afvraag wat die lui doen die helemaal niet in een opstanding voor een 1000 jaar geloven. Hoe doen ze dat met die eerste en tweede opstanding? Weet iemand dat? Oh, ik ook niet.
Lezen ze niet.
Lezen ze dat niet? Ik weet het niet. Het kan me ook eigenlijk niks schelen, maar soms dan heb ik van die rare vragen, weet je wel. Hoe doen ze dat eigenlijk? Nou goed, laat maar zitten. Dus daar zijn de eerste opstanding is voor de 1000 jaren. Daar wordt de opstanding van Christus gerekend samen met de opname van de gemeente. Dat is natuurlijk om voor de hand liggende redenen. Hij is het hoofd en wij zijn de leden van zijn lichaam. Dus dat kun je rustig ook als één rekenen. Eerste opstanding. En de laatste opstanding is dan dus of de tweede of de derde, afhankelijk van de wijze van tellen. En die is op de jongste dag. Maar goed, ik zei al eerder, over de tweede en derde, of derde, hebben we het later nog eens, hè?
De eerste van Christus verwacht van mij erbij.
Nee. Ja, in een manier van redeneren wel, maar in dit vers niet. Hier is de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, dat is de gemeente. Maar samen is dat de eerste opstanding uit openbaring 19. Of is het 20? 20, geloof ik. Oh, die kan ik me niet onthouden, hè? De linkerbladzijde, de rechterkolom, iets boven het midden. Goed. 20. Openbaring 20. Herstel, openbaring 20 dus. Ja, daar staat dat. De eerste opstanding is die van voor de 1000 jaren. En alles wat opstaat voor de 1000 jaren heeft deel aan de eerste opstanding. Dat is Christus, dat is de gemeente en het zijn de martelaren uit de grote verdrukking. Maar dan zijn we met openbaring 20 bezig, dat was even niet de bedoeling. Goed, terug naar de 1 Korinthe 15, waar we dus ook 3 fasen van opstanding vinden, maar het is een andere verdeling. Namelijk de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst, dat is dan de gemeente in de eerste plaats. Vandaar ook dat er staat van de Christus. Het lidwoord staat er uitdrukkelijk wel bij in het Grieks, terwijl dat uitdrukkelijk niet hoeft. Het voorzetsel zou voldoende geweest zijn. En als alleen maar staat van Christus in het Grieks, dan mag je naar het Nederlands al vertalen met van de Christus, als je daar zin in hebt. Want van de is in het Grieks alleen maar van en niet de. Maar het woord de mag wel gebruikt worden, ook in het Grieks, als daar een speciale reden voor is. Anders laat je het weg natuurlijk. En als het er nu staat, en staat er, dan moet dat dus noodzakelijk een speciale reden hebben. En dan zou je ook zo moeten vertalen met van de Christus. En dan is de volgende vraag, wat is dan de Christus? En dan is de enige verklaring die je kent, de Christus is dan namelijk niet alleen de Heer Jezus, maar het is de mystieke Christus, namelijk hoofd en lichaam enzovoorts. De hele gemeente dus. Dat is de Christus. Dat is de gangbare gedachte daarover en ik heb hem nooit echt goed nagezocht, maar ik heb er nooit problemen mee gehad. Het schijnt inderdaad te kloppen, dus vooruit maar. Vandaar eerst alleen Christus, dan de gemeente en daarna pas het einde van de opstandingen, dat is op de jongste dag, wanneer Christus, de Zoon dus, het koninkrijk zal overgeven aan de Vader. En er komt nog een toelichting, vers 24. Wanneer hij namelijk zal teniet gedaan hebben alle anderen. Alle heerschappij en alle macht en kracht. Dat wil zeggen, de enige macht en kracht en heerschappij die er dan nog is, is eigenlijk Christus. Hoewel dat ook kan slaan op degene die met de Christus verbonden zijn uiteraard. Dan is nog die macht Christus. Hè? Dat hebt u toch, hè? Goed. Gaan we weer verder. Hoezo heeft u het koninkrijk aan de Vader overgegeven? Hoe, hè? Nee, want komend vanuit het Oude Testament zou je verwachten de komst van de Messias om zijn koninkrijk op te richten. Dat is een eeuwig koninkrijk, komt nooit een end aan. Dus hoezo geeft hij het dan toch weer over? Hè? En dan wordt het hier toegelicht. Nou, dat is zo, want hij moet als koning heersen. Dat is één woord hoor. Hij moet als koning heersen. Moet koning zijn of zoiets. Totdat, want er is een termijn aan verbonden. Een zekere tijd. Want het koningschap van Christus heeft ook een bepaald doel. En als het doel bereikt is, houdt dat koningschap als zodanig op. Althans, het koninkrijk bestaat misschien wel voort, maar dan toch in een andere omstandigheid. En met een andere doelstelling ook. En dus staat er, want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Dat wil zeggen, dat koninkrijk heeft tot doel de uiteindelijke uitdelging van alle vijanden. Ja, duurde het dan zo lang? Wij dachten toch dat alle vijanden al onder zijn voeten onderworpen waren als hij komt in het begin van de 1000 jaren. En dan is het antwoord, ja, in zekere zin is dat waar. Maar Satan is dan niet uitgedeeld, Satan is dan nog maar gebonden. Dat is ook een tijdelijke zaak voor 1000 jaar, zodat die laatste vijand toch nog niet weg is. In die 1000 jaar wel, maar daarna is hij er toch weer. En er zal nog wat meer blijken te zijn aan vijand. Maar goed, daar gaat het nou even niet over. Zie, er is er nog meer vijand. Bovendien, er staat dat alle vijanden onder zijn voeten zouden gelegd worden. En wat is de laatste vijand? Want als dat gebeurd is, dan zijn we er. Wat is de laatste vijand? Volgende vers. Aha, jullie leren het wel. Hè? Volgende vers, dus ja. De laatste vijand is namelijk de dood. En wanneer wordt die weggedaan? Openbaring 20. Op of na of ter gelegenheid van de jongste dag. Want ook de dood wordt geworpen in de poel des vuurs. Die is er dan ook niet meer. Staat daar. Dat is dus niet voor de 1000 jaren, maar daarna. Zodat die 1000 jaren, althans het koninkrijk, duurt langer dan 1000 jaren, maar het koninkrijk zoals het nog bestaat op deze oude schepping, heeft tot doel om elke vijand uit die oude schepping te verwijderen. En de laatste vijand is niet Satan, de laatste vijand is de dood. Nou, dat is de gedachte. Dus vandaar een koninkrijk van de Messias Christus, oftewel de laatste Adam, of gewoon Adam, hè? Nog op deze oude schepping. Opdat de vijand vernietigd zou worden. En dan gaat het verder met vers 27. Want die vader heeft alle dingen, het heelal, zoals uit het verband ook mogen blijken. Twee hemelen en één aarde, over die derde hemel hoeven we namelijk helemaal niet te praten. Hij heeft het heelal aan zijn voeten onderworpen. En er komt daar een toelichting op. Doch wanneer die vader zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, dan is het natuurlijk duidelijk, is het openbaar, want uit het verband moet zoiets blijken, dan is het duidelijk dat hij uitgezonderd of uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Dat wil zeggen, aan Christus zijn alle dingen onderworpen, maar God zelf is niet aan Christus onderworpen, maar andersom, Christus is onderworpen aan God. En daarom is het ook Christus die zijn koninkrijk aan de Vader geeft. Denk nou niet dat hij het dan kwijt is, want dat is weer een misverstand. Maar dat kan het niet betekenen, want het zou in strijd zijn met wat er staat in het Oude Testament al. Die zoon van David zou een eeuwig koninkrijk ontvangen. Zou onwankelbaar zijn. Onvergankelijk ook. Dat is hier natuurlijk ook zo. Maar het punt is dat die zoon het koninkrijk aan de vader aanbiedt en daarmee zichzelf als het ware aan die vader onderwerpt. Maar de gedachte is eenvoudig deze. Ja, eenvoudig, maar hij wordt nou wat moeilijk. De gedachte is eigenlijk dat de zoon terugtreedt in de vader. Natuurlijk, vader en zoon zijn immers één. Ik en de vader zijn één. De vader is in mij en ik ben in de vader. Aangezien er niet meer gebouwd hoeft te worden, houdt de bouwer op en is er nu ook geen bouwer meer in die zin. De zoon, de ben, de bouwer dus, treedt terug in degene die hem gezonden heeft, zodat daarna niet meer gesproken wordt over de zoon, maar ook niet meer over de vader. Want als er geen zoon is, is er geen vader, dus heet hij voortaan weer in deze gedachtegang God. Dat staat er ook, want er staat... God, de Vader, heeft alle dingen onderworpen aan de Zoon. Vers 27. Doch wanneer die Vader zegt dat alle dingen aan die Zoon onderworpen zijn, dan is het duidelijk dat die Vader zelf uitgenomen wordt, uitgezonderd is. Dat lijkt me duidelijk. Nou goed, en als dat dan vervuld is, des Vaders welbehagen vervuld is, hè, dat die zoon namelijk, dat door de zoon alle dingen met de vader verzoend zouden worden. Ik ben weer terug in Colossense, dat hoort u toch, hè? Colossense 1. Als dat dus vervuld is, dan, kortom, vers 28, wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden aan degene die hem alle dingen onderworpen heeft. Oftewel, de zoon keert als het ware terug in de vader, opdat God zou zijn alles. Namelijk. Dat is de hele kunst van het lezen. Namelijk in allen. Hoezo is God alles? Is de rest allemaal weg dan? Is er niks anders meer dan God? Want God is alles, staat er. Maar de verklaring volgt erachter. Namelijk, hij is in allen.